Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw behoudt van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 63ste psalm, psalm 63, en daarvan het eerste vers. O God, gij zijt mijn toeverlaat, mijn God, u zoek ik met verlangen, zoras wij het morgenlicht ontvangen. Wat er verder volgt in het eerste vers van de 63ste psalm. Luisteren we allereerst naar de heilige wet van de Heere om vervolgens te zingen uit de 72ste psalm, het derde vers. Zij zullen u eerbiedig vrezen, zolang er zon of maan bij het nageslacht ten licht zal wezen. Vers 3 van 72. Vervolgens worden nu twee gedeeltes gelezen. Allereerst uit het Nieuwe Testament, Handelingen 2, de versen 1 tot en met 4. Handelingen 2, vers 1 tot en met 4. En vervolgens uit Hosea 14, de versen 1 tot en met 10. De tweede schriftlezing, Hosea 14, vers 1 tot en met 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch en dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heilende denzelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtiglijk bijeen. En er geschiedde aastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulde het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een iegelijk van hen. En zij werden allen vervuld met een heilige geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. Vervolgens Hosea 14. Samaria zal woest worden, want zij is wederspannig geweest tegen haar God. Zij zullen door het zwaard vallen, hun kinderkens zullen verpletterd worden, hun zwangere vrouwen zullen opengesneden worden. Bekeer u, o Israël, tot den Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot den Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Assur zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal een liederafkering genezen. Ik zal hen vrijwilliglijk lief hebben, want mijn toren is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden en zijn eerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Zij zullen wederkeren zittende onder zijn schaduw. Zij zullen ten leven voorbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groene dennenboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs? Die verstaat deze dingen. Wie is verstandig? Die bekennen ze. Want des eren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen.
De tekst voor de prediking vindt u in het voorgelezen schriftgedeelte, wel de versen 6 tot en met het begin van vers 9, waarbij de nadruk zal vallen op het zesde vers. Ik wil u dat gedeelte nog een keer lezen. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfbooms. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ze zullen wederkeren, zittende onder zijn schaduw. Ze zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Ephraim, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Tot zover. Ter voorbereiding op de prediking willen we gaan zingen uit de 65ste psalm. En daarvan de versen 1, 6 en 7. 1, 6 en 7 van 65. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Al wat gij wrocht zal juichen tot uw eer. Wat er verder volgt in het vierde vers van de 145e psalm, straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, de natuur is als een boek waarin we Gods hand kunnen opmerken. Denk maar aan de kolossale bergen die spreken van Gods majesteit. De wereldzeeën die de grootheid van God tonen. De stralende zon die ook de heerlijkheid van God zichtbaar maakt. De onweersbuien waarin we Gods stem horen. We mogen in het alles iets zien van God. Het toont zijn macht, zijn grootheid, zijn majesteit. En de Heere die kan ook spreken door natuurverschijnselen. Dat gold zeker in de dagen van het Oude Testament. Zo werden perioden van droogte werden gezien als een oordeel van God. Denk aan de geschiedenis van Elia en Ahab. 3,5 jaar was er geen regen of dauw gevallen vanwege de zonden van het volk. En in de wetten van Mozes in Deuteronomium lezen we dat als het volk zich niet houdt aan Gods geboden, dan zullen ze gestraft worden met droogte. En de grote droogte in Juda, in de dagen van Jeremia, dat was ook vanwege hun zonden. En als een boer in Israël dus bij zijn akker stond en hij zag daar de diepe scheuren in de grond, dan wist hij, dit is Gods oordeel. Hij kon het aan de grond van zijn akker zien. God toornt vanwege de zonde. Natuurlijk heeft dat ook alles te maken met de landbelofte die specifiek gegeven was aan het volk van Israël. Want zo kunnen wij dat vandaag de dag niet meer zien. Niet elke droogte is een vloek en niet alle regen is een zegen. Wij kunnen niet aan onze akker zien hoe het er met ons voor staat. Onze volkstuin of onze siertuin zegt ons niets over onze verhouding tot de Heere. Daarvoor moeten we gaan naar de akker van ons hart. En hoe ziet die er nou uit? Is die droog en dor? Met diepe scheuren? Of mag die akker vruchtbaar zijn? In bloei staan? Leven voortbrengen? Want die vraag komt toch vanuit ons tekstgedeelte naar ons toe. En we willen naar onze tekst luisteren onder het thema de bedauwende werking van de Heilige Geest. Die doet 3 dingen. In de eerste plaats bloeien. In de tweede plaats groeien. En in de derde plaats snoeien. De bedauwende werking van de Heilige Geest. Die doet bloeien, groeien en snoeien. Het was geen eenvoudige tijd waarin de profeet Hosea, de man van God, zijn werk deed. Het volk van Israël was ver afgeweken van de Heere en ze bogen neer voor de afgoden en niet meer voor hun Heere, de God van het verbond. En daarom zullen de oordelen over Israël komen. Vijandelijke legers zullen Samaria binnendringen. De hoofdstad van het 10-stammenrijk zal worden verwoest. En de bevolking, we hebben het gelezen in het eerste vers, de bevolking zal worden getroffen door het zwaard. De oordelen van God zijn zwaar. Wie God verlaat, zal daarvoor immers moeten boeten. Toen, vandaag nog steeds. Maar toch is dat niet het laatste wat Hosea hen voorhoudt. Want nog is de Heere genadig. En hij roept ze in de versen 2 tot en met 4, roept hij ze op tot bekering. En hij lokt ze om tot de Heere terug te keren. Gods liefde blijkt sterker en groter te zijn, hoger en dieper te raken dan zijn oordelen. En daarom mag Hosea in die versen 6 tot en met 9 ook profeteren van een wonderlijk herstel voor Israël. En met prachtige beelden mag hij daarin iets schilderen van de heilstijd die uiteindelijk zal uitlopen op dat perspectief van die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En hij belooft hem: ik zal Israël zijn als de dauw. Het is een Pinksterprofetie, zoals we daarvan meer kennen in het Oude Testament. Net zoals de meerdere messiaanse profetieën in het Oude Testament staan, zo zijn er ook meerdere profetieën over de komst en het werk van de Heilige Geest. Noem maar een drietal als we denken aan Jesaja. Jesaja 44, waar die profetie klinkt: ik zal water gieten op de dorstige en ik zal mijn geest op uw zaad gieten en mijn zegen op uw nakomeling. Ezechiël 36, waar het staat: en ik zal mijn geest geven in een biddenste van u. Of Joël 2, vers 28. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitgieten over alle vlees. De Heilige Geest, en we hebben dat gezien in Handelingen 2, die wordt in de Bijbel wel voorgesteld onder dat beeld van wind en van vuur. Maar hier wordt dat beeld gebruikt van dauw. Een bekend beeld. Een begrijpelijk beeld ook. Voor de Israëliet van toen en van nu, maar eigenlijk ook wel voor ons. Want tussen mei en oktober viel er in Israël eigenlijk geen druppel regen. En het was er dan ook erg droog. En de verzengende hete wind uit het oosten trok eigenlijk alle vocht uit de grond. Het deed alles verdorren en verdrogen. De grond raakte uitgedroogd. De kluiten werden hard. En het bracht diepe scheuren in een akker. En in die periode van het jaar waren de akkers in Israël dan ook dor, droog en dood. Onvruchtbaar door die verzengende en verschroeiende oostenwind. Alles schreeuwde om regen. Hoe kon er anders iets bloeien? En hoe zouden anders de gewassen op het land ook kunnen groeien? Ja, wij hebben onze irrigatiesystemen of onze besproeiingsinstallaties, waardoor er water gepompt kan worden uit kanalen of uit de rivieren. Maar dat was er niet in de dagen van Hosea. Toen had men wel de dauw. En dauw, dat is de nachtnevel die ontstaat in de wisseling tussen een warme dag en een koude nacht. Het treedt meestal op rond zonsopgang en in gebieden ook met een hoge luchtvochtigheid. Wij kennen dat verschijnsel. Als het flink heeft gedauwd, kan een boer een poosje het land niet op. Want door de dauw is het blad van het gewas heel teer en heel kwetsbaar geworden. Als de zon dan eenmaal is opgekomen, dan is de dauw ook snel weer opgedroogd. Maar in Israël was de dauw anders als bij ons. Als overdag dan de wind uit het westen waaide, met veel waterdamp uit het zeewater, en in de oostenwind het 's nachts sterk deed afkoelen, dan was die dampvorming in de dauwvorming zeer sterk. En dan leek het vooral op de mist zoals wij die wel kennen in het voorjaar of in het najaar. En die dauw doordrenkt dan alles van het vocht. Wie dan buiten wandelt door het veld, die werd echt kleddernat van de dauw. En zo is de dauw in Israël. Een bron van vochtvoorziening, daarmee ook een zegen. Essentieel voor de bloei en de groei van planten en van gewassen. Want zonder die dauw zou er niets kunnen groeien. Die dauw die bracht dan verfrissing en verkwikking. Het bracht alles ook weer tot leven. En door die dauw werden die harde kluiten van de grond die werden zacht gemaakt. En de planten en de bloemen richtten zich op. En door de dauw kon dus de natuur in Israël blijven bestaan, ondanks de hete zomer. Nu vergelijkt Hosea het volk van Israël met zo'n droge, onvruchtbare akker. Het is er dor en doods. Diepe scheuren zijn zichtbaar op het land. En de grond is er keihard. Het ziet er niet best uit op de landerijen van Israël. Die oostenwind die trekt daar over de levensakkers in Israël. Hosea heeft ervan gesproken in het vorige hoofdstuk. Hosea 13, vers 15, waar het staat: doch er zal een oostenwind komen, een wind des Heren, opkomende uit de woestijn, en zijn springader zal uitdrogen, en zijn fontein zal verdrogen. Het enige dat er dan nog groeit zijn de doornen en de distels. Alleen het onkruid van de zonde tierde welig in Israël. Het volk bedreef volop afgoderij en groeide niets. En bij ons is het al niet anders. Onze levensakkers zijn van onszelf kale en onvruchtbare grond. Geheel verhard door de zonde. Ja, ons hart is van nature toch zo hard als beton, verblind door de zonde. En onze levensgrond brengt toch alleen maar doornen en distels voort. En daarom groeien er geen vruchten tot eer van God. Wij zijn onnut geworden door af te wijken van God en zijn geboden. Ja, wij brengen van onszelf alleen maar stinkende vruchten voort. Ja, hoe ongelukkig zijn wij niet van natuur. Met zo'n akker als de ons kun je toch niets beginnen. En op zo'n akker kun je toch ook niets doen. Want als je op die akker aan de slag wilt gaan met de schep van je eigen werken, dan breekt deze schep toch stuk op die harde grond. En je kan er geen voren trekken. Het zijn allemaal harde kluiten waar je maar niet doorheen komt. Door de zonde is de mens toch gelijk geworden aan een droge, dorre en doodse akker, waarop er geen vruchten groeien. Onvruchtbaar. Waardeloos. Zo stond het ervoor met de akker van Israël. Zo staat het ervoor met onze akker. En het oordeel van de oostenwind, die komt om alles te verdorren en te verdrogen. Maar daartegenover gaat de Heer nu zijn belofte plaatsen. Want hij zegt, ik zal Israël zijn als de dauw. Hij geeft geen dauw, hij is als de dauw. Nou, en de dauw is in de Bijbel meer dan eens het beeld van grote zegeningen. Als we denken aan de geschiedenis in Genesis, wat Isaac dan zegt tegen Esau, als Esau ook zelf nog een zegen wil ontvangen, dan staat er in Genesis 27, het 39ste vers. Zie, de vettigheden der aarde zullen uw woningen zijn. En van de dauw des hemels van bovenaf zult gij gezegend zijn. Als we denken aan die woorden van de 72ste psalm, waar toch de zegenrijke uitwerking van de dauw beschreven wordt. In vers 6. Hij zal neerdalen als een regen op het nagras, als de druppelen die de aarde bevochtigen. In de 133ste psalm wordt er ook van gezongen van die dauw. Het is gelijk de dauw van Hermon. En de dauw die beeldt hier in onze tekst, beeldt hier de genade van Jezus Christus uit. En de overvloed van gaven van de Heilige Geest, die behoren bij het nieuwe verbond. Die dauw is dus beeld voor de levendmakende kracht van de Heilige Geest. Zoals de dauw het land vruchtbaar maakt en doet bloeien, zo zal God de Heilige Geest dat nieuwe leven verwekken. Hij komt als de dauw, vernieuwend, verkwikkend, verfrissend. Hij brengt het leven. Ja, hij brengt Israël tot leven. En daarmee wordt dus het herstel, de wederoprichting, de levensvernieuwing getekend van Gods verbondsvolk. Dat verre van God was afgeweken en leefde in de zonde en de ongerechtigheid. Hoewel ze in zichzelf dor en dood zijn, zal God Israël verlevendigen. Denk als we aan een andere profetie denken, maar aan die profetie van de dal van dorre doodsbeenderen. Maar dat is nou de uitwerking van Pinksteren. De dauw des geestes die werkt levensvernieuwing. En dat beeld wijst dus op de gaven van de Heilige Geest. God zal geestelijk leven en verkwikking brengen bij een volk dat van zichzelf buigt voor de afgoden. Dauw werkte verfrissend. Alles was dor en droog. De gewassen hingen slap. De grond was gebarsten. Maar door die dauw herleeft die plantenwereld, als het ware. En zo herleeft nu ook een zondige levensakker, als de Heilige Geest daarop gaat werken. Dauw. Dauw komt van boven. Vanuit de hemel. Van de Heren. En zo is het nu ook met Pinksteren. De Heilige Geest die komt van boven. Vanuit de hemel. Uitgezonden door de Vader en door de Zoon. Daar zit niets van de mens bij. Daar kan de mens ook niets aan bijdragen. Dat komt bij God vandaan. Dauw, wat onmisbaar is in de hete zomer. Als er geen dauw neervalt, zal er geen vrucht bloeien, zal er geen gewas groeien, zal er geen oogst worden binnengehaald. En zo ook met onze levensakker, onvruchtbaar van onszelf. En er zal niets groeien en niets bloeien zonder de werking van de Heilige Geest. Want ons hart is dood, onbekeerd. Wij brengen geen vruchten voort. Of het moeten stinkende vruchten zijn. De Heilige Geest moet komen. En als de Heilige Geest komt, gaat er ook wat veranderen. Net als bij die dauw. En al weet niemand precies hoe die dauw nou in die nacht is ontstaan,
De uitwerking zie je direct. Want als het flink heeft gedouwd, staat de akker de volgende dag er anders bij. En de douw verandert alles in het rijk der natuur. En zo is het ook met de Heilige Geest. Wij weten niet veel van zijn werking, hoe die werkt, maar de uitwerking, die zie je wel direct. Dat openbaart zich in vruchten tot eer en verheerlijking van God. Laten we maar kijken hoe het er staat. Ik zal Israël zijn als de dauw en hij zal bloeien als de lelie. Als de Heilige Geest een levensakker bedouwt, dan verandert er wat. Als de kracht van de wedergeboorte trekt over het land, dan verandert zo'n doorn, zo'n distel in een lelie. Als de geest van de levensmaking de levensakker bedouwt, dan wordt zo'n distel tot een roos. Want zo'n lelie, die staat er soms zomaar, te midden van de distels. Te midden van een zondig geslacht. Ze kunnen in één nacht opkomen. Eigenlijk onverwachts. Zo'n mooie bloem had je er geen eens verwacht. Als de Heere zo'n akker die dor en doods geworden is door de zonde, als hij die bevochtigt met het werk van de Heilige Geest, dan verandert er wat. Er komen stromen van zegen. Die harde grond, die wordt week. Die harde kluiten, die worden zacht. En hij werkt verslagenheid van hart. En hij werkt de verbrokenheid van de geest. Hij wijst de zonden aan die er liggen in het leven. Hij werkt ontdekkend. Maar hij werkt ook schuldigstellend. Hij toont ons aan dat wij vijanden van God zijn. En dat zoals wij van nature zijn, wij voor God niet kunnen bestaan. Hij keert heel ons leven om. En brengt in de nood. En doet je vastlopen. Dat je het gaat erkennen en belijden. Wee mij, want ik heb gezondigd. Schuldbewust wordt het uitgeroepen. Wat zullen wij doen, mannenbroeders? Er komt een roepen om genade. Gena, o God, gena. Vergeef mij al mijn ongerechtigheden en bewijs mij uw genade. Verlos mij van al die grote schuld. Alle hardheid van het hart, die moet dan plaats maken voor een teer, een afhankelijk, aanhankelijk en ontvankelijk leven. Want die Heilige Geest, die valt op die levensakker als die verfrissende dauw. En het hart, dat trekt daardoor naar boven. Je krijgt Christus nodig. Je raakt op de Heere Jezus aangewezen. Dat is het werk van de geest dat hij ook verbindt aan Christus. En dat hij je doet delen in de weldaden van Christus. En dat alleen geeft ook schoonheid en reinheid. Als dat vuile hart bekleed wordt met de verdiensten van die zaligmaker, de Heere Jezus Christus. Door de wederbarende kracht van de Heilige Geest komt daar dat nieuwe leven. En doordat de Heere wast in zijn dierbaar bloed van al die ongerechtigheden. En hij bekleedt met de mantel van zijn gerechtigheid. Geeft dat glans en kleur in het leven. Mag je daar staan op die wereldakker als een lelie. Bloeiend in alle schoonheid en alle reinheid. Wat is een schoonheid die alles van de wereld ver te boven gaat. En Daarom gebruikt Hosea ook dat beeld van een lelie. Sommigen denken dat het hier gaat om een soort roos, een windroos. Maar in elk geval gaat het om een prachtige bloem die geroemd wordt om haar schoonheid. Als zulke leliën, als die in allerlei kleuren daar stralen, dan geeft dat een mooi gezicht. Je hebt witte lelies, je hebt rode lelies, je hebt ze in allerlei kleuren, maar ze zijn alle even mooi. Het is juist de schoonheid van een lelie waardoor de bruidegom in Hooglied het ook uitroept. In Hooglied 2 vers 16. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn die wijdt onder de lelien. En even later is er dan de bruid die het van haar bruidegom zegt. In Hooglied 5. Zijn wangen zijn als een bed van specerijen, als welriekende torentjes. Zijn lippen zijn als lelien. De Heere Jezus heeft daarvan gezegd in Lucas 12, als het gaat om die lelien. En merk de lelien hoe zij wassen. Ze arbeiden niet en spinnen niet. En ik zeg u, ook Salomo in al zijn heerlijkheid is niet bekleed geweest gelijk als een van deze. En zo'n bloeiende lelie is het symbool van schoonheid, van zuiverheid. En het is nou de genadedauw van de Heilige Geest die zo'n bloeiende lelie geeft op de akker. Een bloeiende lelie. Ja, een plant die niet bloeit is ziek. Maar een plant die bloeit, dat toont de schoonheid aan. En de bloeien van de lelie, dat komt nou door de dauw van de Heilige Geest. Voelen we het aan? Het is de Heilige Geest die van de Vader en van de Zoon uitgaat. Die van boven komt, die doet bloeien. En zo'n bloeiende lelie, die kan ook niet verborgen blijven. Want hij mag schitteren en stralen tot eer van God. De schoonheid van Christus straalt er vanaf. Nee, het is geen schoonheid die ze van zichzelf hebben. Ze hebben de schoonheid van de Heere Jezus gekregen. Want alleen in Hem zijn ze schoon en rein. Aan Hem hebben ze de schoonheid te danken van een lelie. Door zijn gerechtigheid zijn ze rein. En dwars door de zwartheid van hun zonde heen, liefelijk in Christus. En een lelie die bloeit in al zijn schoonheid. Nee, dat ziet zo'n lelie niet van zichzelf. Maar het wordt wel gezien. Degene die langs die akker loopt of op die akker loopt, zij merken de schoonheid van zo'n lelie op en ze kunnen daar ook van genieten. Is het zo ook niet met een kind van God? Die ziet zelfs zijn schoonheid niet. Maar anderen merken het op. Want het wordt gezien, het wordt gemerkt als iemand bekleed is met de gerechtigheid van Christus. En dat bloeien als een lelie, dat ziet dus op de heerlijkheid van Israël. Maar dat bloeien wijst ook op de voortgang in het geestelijke leven. Want als het goed is, ligt het geestelijke leven niet stil. Het geestelijke leven ontluikt en bloeit open. Het hart dat zich ontsluit voor de Heere Jezus. En het openbaart zich naar buiten. Het richt zich in alles ook op de Christus. De levenssappen die getrokken worden uit Hem. Want het is een bloeien in Christus. Een bloeien door Christus. Een bloeien uit Christus. En door dat bloeien neemt de schoonheid ook alleen maar toe. Omdat steeds meer dat beeld van Christus mag worden getoond. Dat is het eerste, het bloeien. Maar in de tweede plaats ook groeien. Want een lelie, die groeit snel. Maar hij verdort ook weer snel. En als de wind zich bovendien over het land laat horen, dan knakt haar steel en gaat haar schoonheid van zo'n lelie verloren. En daarnaast heb je ook altijd van die wandelaars die geen verstand hebben van natuurpracht. Met een handomdraai wordt zo'n bloeiende lelie wordt ineens afgeplukt. Ze zien er niets moois in. Ze breken het af of ze lopen er met hun grote voeten doorheen en trappen het stuk. Ja, wat dat betreft, de vijanden van Gods kerk, die kennen geen mededogen. Ze knakken zo'n lelie gerust in de bloei. En daarom komt Hosea ook met een ander beeld. Want aan Israël wordt niet alleen beloofd dat ze zullen bloeien als een lelie, maar ook dat ze de wortel van een cederboom zullen hebben. En dat zien we ook in vers 6. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. En daarmee worden de ceders op de Libanon bedoeld. Dat Libanongebergte, dat was beroemd vanwege de cederbomen die daar groeien. En zo'n cederboom, dat is dan het beeld van sterkte, van kracht, van majesteit. Calvijn zegt daarbij: daar echter lelien en rozen spoedig verwelken, was het nodig dit toe te voegen, dat ze ook zullen wezen als hoge bomen die diepe wortelen in de grond hebben, waardoor ze stand houden en gedurende lange tijd groeien. Dat uitslaan van die wortels, dat wijst dus op vastheid. Het wijst ook op voortgang, op groei in het geestelijke leven. Dat is iets wat de Heilige Geest geeft. Hij versterkt hetgeen hij heeft gewerkt. En dat is een verdieping in de diepte. Want niet voor niets spreekt Hosea over wortels. En wortels die zijn onzichtbaar. Die zitten immers onder de grond. Maar die wortels die gaan steeds verder naar beneden. Er komt dus een dieper inzicht in wie je zelf bent. Er komt steeds meer kennis van de zonde. Door het steeds beter verstaan door een kind van God wie die is en blijft van zichzelf. Ja, al meer gruwelijkheden en al meer ongerechtigheden die komen aan het licht. En niet alleen uitwendige zonden, daar word je aan ontdekt. Maar ook komt er zicht op hetgeen wat er van binnen leeft in je hart. Aan die verborgen zonde. En bovenal ga je steeds meer leren verstaan dat je niet alleen zonde doet, maar dat je zonde bent. En zo als die wortels uit worden geslagen de diepte in, krijgt Christus ook steeds meer waarde. Want hoe meer kennis van de zonde, hoe begeerlijker en hoe heerlijker Christus ook voor je wordt. Zijn gerechtigheid wordt het kleed dat je bedekt. Zijn heiligheid het sieraad dat je toort. Zijn wijsheid het licht dat je bestraalt. En zijn zaligheid de vreugde in het hart. En hoe meer vertrouwen er komt op Christus, hoe standvastiger de ziel ook is. Hoe meer geloofsoefeningen er mogen zijn, hoe sterker zo'n gelovige ook wordt. En hoe dieper inzicht Gods geest geeft in Christus en in zijn werken, hoe meer zekerheid er ook gevonden mag worden. En hoe duidelijker het zicht mag zijn op de Heere Jezus en zijn gerechtigheid, hoe meer vrede er mag leven van binnen in het hart. En alles wordt dan vol van Christus. Ja, waar je eerst nog zo met jezelf bezig was. En waar je ook nog zo met jezelf zat. Gaat dat ik? Ja, ook dat levend gemaakte ik, dat gaat steeds meer naar de achtergrond verdwijnen. Eigen gevoelens, eigen ervaringen, eigen belevenissen, uitreddingen en bevindingen, ze krijgen steeds minder waarde voor je. Want de gerichtheid van het hart gaat helemaal naar de Heere Jezus Christus toe. In hem wordt de vastheid gevonden. Juist omdat je in jezelf alleen maar die kleingelovigheid en die twijfelmoedigheid vindt. En juist in dat voortgaande werk van de Heilige Geest wordt de vastheid gevonden in Christus. En de ziel is dan niet meer als een wankelend riet dat heen en weer wordt bewogen. Maar dan is het als zo'n cederboom die zijn wortels heeft uitgeslagen. En zo groeit dat geloof in de kennis van hem die trouw is en die zijn werk in stand houdt. En welke storm er dan ook opsteekt, die boom staat vast. En welke aanvechting er ook komt, de Libanon, die wijkt niet. Want die vastheid van de Libanon is immers verankerd in de vastheid van Golgotha. Geworteld en gegrond in de vaste grond van Gods genade in Christus Jezus. En het wordt dan in vers 7 uitgewerkt met drie beelden. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Dat zijn dus die jonge loten die zich zullen ontwikkelen tot een volwassen boom. Zijn heerlijkheid zal zijn als des olijfsbooms. Zo'n olijfboom die een wonderlijke pracht kende. Zo'n boom die heel oud kon worden, die altijd fris en groen was. Een olijfboom als teken van welvaart en kracht. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ja, die hars van de zederboom op de Libanon, die verspreidde een heerlijke geur. En in die beelden wordt toch ook iets getekend van de groei van Gods kinderen. Die komen tot wasdom. Door die wortels in de diepte. En dat kleine boompje dat wordt tot een volwassen boom. En ze dragen veel blad als zo'n olijfboom. En ze verspreiden een heerlijke geur. We moeten toch denken aan de geur van Christus. Want waar de Heilige Geest bedauwend werkt, wordt de geur van Christus toch verspreid. Ja, je kan het aan iemand ruiken. Of hij de Heilige Geest heeft ontvangen. Of hij bij Christus hoort. Dus de geur die je verspreidt, de geur des doods of de geur des levens. Welke geur verspreidt u? Mag het door die bedauwende werking van de Heilige Geest die geur van Christus zijn? Lieflijk, heerlijk, vol aantrekkingskracht. Want dat is de vrucht van de dauw van de Heilige Geest. Ja, dat wordt ook een tijd van overvloedige zegen. En dat blijkt ook wel uit vers 8. Als ze mogen zitten, Israël, in de schaduw. Als ze vruchtbaar zullen zijn als de koren. Als ze zullen bloeien als de wijnstok. En als Israël net zo'n goede naam mag hebben als de wijn van de Libanon. De naam, de faam en de roem van Israël, van het bekeerde Israël, zal dan net zo aangenaam zijn en net zo bekend zijn als de wijn van de Libanon. Is dat hier geen rijke profetie? Een profetie die zelfs nog verder reikt dan Pinksteren. Een belofte die ziet op het toekomstig herstel van Israël. Wat wijst op iets dat nog komen zal. Als het tienstammenrijk ook zal terugkeren naar het beloofde land. En ze daar zullen wonen. En het zal worden als een paradijselijke lusthof. Waarbij die nieuwe aanplant van Israël zal zijn als een weelderige tuin. Wat alles die verbondsvernieuwing mag illustreren. Want het zal er toch eens van komen. Dat Israël komt tot de kennis van Christus Jezus. En dan zullen ze bloeien en groeien. En dan zal toch die groei van die olijfboom ongekend zijn. En heel de wereld zal het toch in verwondering en in verbazing spreken over wat er in Israël is geschied. En zo wijst Hosea en mag hij hier de vensters openen op die heerlijke toekomst die wacht. En dat brengt bij ons de laatste gedachte. Snoeien. Want in het geestelijke leven, net als in het natuurlijke leven, is er niet alleen bloeien, groeien, maar ook snoeien. En dat snoeien, dat is voor een boom nodig. Omdat zo'n wijnstok en zo'n olijfboom groei mag blijven geven. En dan moeten de onvruchtbare takken, die moeten worden weggeknipt. En aangetast hout wordt weggesneden. Overtollige scheuten die worden dan weggegooid. Dat is een belangrijk proces, want als dat niet gebeurt, heeft het op termijn gevolgen voor die boom. Om veel vrucht te kunnen dragen is snoeien noodzakelijk. Het geldt ook in het geestelijke leven. De Heer Jezus wijst erop in het beeld van de wijnstok. Om gezond te kunnen groeien moet de wijnstok gereinigd worden. Het hart moet gereinigd worden van de zonde. Overgebleven zonden die moeten verwijderd worden. Die oude natuur die moet voortdurend gekruisigd worden. En het snoeimes moet erin om dat aangetast hout, die zondige begeerte, lusten en daden, om die weg te snijden. De Heere die moet wel eens snoeien in het leven van zijn kinderen, opdat ze meer vrucht zullen dragen. En nu zien we in vers 9 dat Hosea spreekt over het wegdoen van de afgoden. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? De Heere wil niks met die afgoden te maken hebben, maar wil ook dat Israël ze gaat afzweren. Ze hebben er zo lang voor gebogen. Ze hebben er zo lang ook hebben ze hen nagewandeld. Maar als ze willen komen tot bloei en groei, zullen ze die afgoden moeten wegdoen. Het geldt toch nog steeds. Afgoden mogen we niet aan de hand houden, maar moeten we van de hand doen. Die moeten weg. En er kunnen zoveel afgoden zijn. De afgod van het geld. De afgod van een leven puur voor het plezier. De afgod van ons werk. De afgod van ons gezin. De afgod van onze kracht waar we op vertrouwen. De afgod van verkeerde muziek waar we aan verslaafd zijn. De afgod van genotsmiddelen waar we niet zonder kunnen. De afgod van ons mobieltje waar we zo druk mee zijn. We kunnen het alles een plaats geven naast God of zelfs in de plaats van God. Maar we hebben resoluut te breken met die afgoden. Om ze geen plaats te geven in ons leven, om ermee te breken. En dat is nou ook iets wat de Heilige Geest werkt. Want het is ook de geest der uitbranding. En het is ook de Heilige Geest die de zonde wegbrandt uit het hart en uit het leven. Juist, opdat het verder in bloei mag komen en verder mag gaan groeien. Laten we dan eens gaan kijken. Zo die profetie van Hosea hebben mogen horen. Hoe het er nou voor staat op onze levensakker. Ga er nou eens kijken. En kijk er nou eens goed. Wat staat er op uw levensakker? Wat groeit daar nou? Wat bloeit daar? Gaf het herkenning waar Hosea van mocht spreken? Of moet u zeggen, bij mij groeit er niks. Ik zie alleen maar doornen en distels. Op mijn akker staat alleen maar onkruid. En op mijn levensakker is nou niets te vinden wat strekt tot eer van God. Misschien bent u zelfs wel bang dat het voor u ook nooit meer kan. Daarvoor is uw akker veel te droog en veel te hard en zijn er te diepe scheuren getrokken op uw levensakker. Zeg dat nou niet te snel. Kijk dan nog eens naar onze tekst. Voor wie geldt deze belofte? Voor de inwoners van het Tienstammenrijk. Dat was dat volk dat boog voor de afgoden. Dat volk dat zich meer dan eens verbonden had aan de afgoden. Een volk met een boos hart. Een volk met een opstandig hart. Een volk met een afkerig hart. En juist, als u zich daarin zo kunt herkennen, dan mag deze profetie, deze belofte, toch ook moed geven. Want de dauw maakt alles anders. En zo is het er ook met de bedauwing van de Heilige Geest. En weet u, die dauw die valt in de nacht. Ja, zo was het bij Israël nacht, uitgedroogd, wegstervend door de zonde. Maar het is nou in die nacht dat de dauw valt. In die nacht vol aanvechtingen, waarin de Satan u voorhoudt dat het voor u niet meer kan. En in die nacht van tegenspoeden, waarin de zorgen het hart zou kunnen benauwen. En is het niet zo dat de Heere dikwijls komt in een nacht? Als alles donker en duister is. Als het van onze kant onmogelijk is geworden. En juist dat is toch de tijd dat de Heere die dauw van de Heilige Geest legt op de levensakker. En wanneer wordt dan die zegen van de dauw gevonden? Dat is in de vroege morgen. Wie de dauw wil zien, die moet daarvoor vroeg uit zijn bed komen. Als je een gat in de dag slaapt, dan zul je de dauw niet waarnemen. Dus die dauw al lang weer opgetrokken. En is het zo ook niet met een bedauwende werking van Gods geest? Ja, daarvoor kun je te laat komen. Wie uitslaapt, mist die dauw. En luiaards, geestelijke luiaards, die zullen de zegen van de dauw ook mislopen. En wees er daarom op tijd bij. Anders zal de dauw weer zijn opgetrokken. Om de vervulling van Gods belofte te zien, zult u er ook vroeg bij moeten zijn. En zult u daar moeten zijn waar die dauw ook valt. Op de akker. De akker van het woord. De akker waar de schriften opengaan. De akker waar God samen roept. En daarom sprak men vroeger ook wel over de kerkgang als het komen onder de bedouwing des geestes. Om hier te komen met die bede in het hart, laat ook van die milde regen droppelen vallen, ook op mij. En is dan direct alles goed? Nee, zo ook niet. Want die dauw is nog steeds weer nodig. Elke nacht weer opnieuw. Want één nachtje dauw lost alles niet direct op. Als het daarbij blijft, dan trekken die scheuren zo weer de grond in en groeit en bloeit er niets. Nee, die akker heeft het nodig om voortdurend bedauwd te worden. En zo is het er ook met Gods kinderen. Ze kennen toch ook tijden van dorheid, van droogheid en geestelijke matheid. En dan sta je bij die akker waar alles zo ingezonken is. De planten en de gewassen, ze staan er slap bij. De grond begint weer hard te worden en het mooie is er af. De groei is voorbij. En na die tijd van de eerste liefde kan er geestelijke dorheid en geestelijke ingezonkenheid ontstaan. En wat is het dan nodig dat Gods geest opnieuw die levensakker gaat bedouwen? En daarom kun je ook geen dag zonder die bedouwende werking van de Heilige Geest. Elke dag weer afhankelijk. Om elke dag weer opnieuw bediend te mogen worden door Gods geest. En zo alleen kan het toch een bloeiend en een groeiend volk zijn, dat door de glans van de goddelijke liefde mag zijn omstraald. En zo eindigt het boek Hosea. Het begon met de afgoderij die Israël bedreef. Het eindigt met het herstel van Israël. Doet dat dan niet bidden? Heere, ik hoor van rijke zegen die gij uitstort keer op keer. En laat ook van die milde regen druppelen vallen op mij neer. Ja, ook op mij. Dat is Pinksteren. De dauw van de geest op zo'n dorre akker. Je mag komen tot bloei, tot groei, tot eer van God drie-enig. Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, laat van die dauw toch ook druppelen mogen vallen op onze harten, die van onszelf zo dordroog en dood zijn, als zo'n harde akker waar niets anders op staat dan doornen en distels en alles het beeld geeft van woestheid en armoede en kaalheid. Als uw geest op ons valt, komt er toch bloei, groei, ja leven. En dat mag ook ons gebed zijn. O Heilige Geest, werk op de akker van ons leven. Werk daar, opdat mag komen dat een bloei van een lelie en de wortels mogen worden uitgeslagen als de Libanon. En de geur van de zeders van de Libanon mag worden verspreid. En alles zal juichen tot uw eer. We mogen u danken voor uw woord. Wilt u het zelf achtervolgen met uw zegen? Wat zondig was, wilt u het vergeven? Breng ook vanmiddag weer samen in uw huis. Om Christus wil. Uit genade. Amen. Het rechtvaardervolk zal bloeien gelijk op Libanon. Vers 7 van de 92e psalm. Ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.